En toen we hier kwamen, toen dachten we, nou, komen er wel mensen vandaag, maar ik zie dat het aardig vol geworden is, ondanks dat. Fantastisch. En ik weet niet hoe je bent gekomen, maar we hebben, natuurlijk omdat je dan de boodschap brengt en predikt, dan ben je opgewonden van, Heer, wat geeft u mij, wat ik door mag gaan geven aan de gemeente. En als ik jullie zo allemaal zie, dan heb je allemaal je eigen verlangens en je wensen. Maar een van de grootste verlangens die het is, Heer, dat is, zoals het broeder bad, voor degene die ons nabij staan. Hoe kunnen we ze bereiken? En ik vind het zo bijzonder dat we mogen weten dat we in een tijd mogen leven die best spannend is. Er gebeurt heel wat in onze wereld. Vorige week hebben jullie een prediking gehad over, waarschijnlijk neem ik aan, wat ik begrepen heb, ook over eigenlijk de wederkomst van Christus, wat er gaat gebeuren. En ik denk dat het goed is dat we bewust zijn bij waar zijn we mee bezig. Hans had een kleine samenvatting gemaakt van mijn en ons leven, heel bijzonder. En een van de dingen die mij altijd heel erg levendig voor me is geweest, dat is bewustzijn van Jezus komt terug. Ik heb wel eens eerder, geloof ik, het verteld. Wanneer ben ik tot bekering gekomen? Ik weet het niet. Waarschijnlijk het moment dat mijn moeder bij mijn kinderbedje neerknielde en het avondgebed deed en op een bepaald moment aan mij vroeg, zou jij Jezus in je hart willen nemen? Mag Jezus in jouw hart komen? En het mooie is dat als je mensen om je heen hebt die een voorbeeld zijn, een levend voorbeeld van het omgaan met Jezus, dan verlang je daarna. Van de week ben ik in weer naar Zweden geweest, bijzondere dingen meegemaakt. En ik zat aan tafel bij Erik Lagerström, een goede vriend van ons, waar we vaak mee ook hebben samen opgetrokken en gespeeld. En toen kwamen we te praten over een pionier binnen de Pinkster Evangelische Gemeenten in Nederland, Johan Heijnen. Ik weet niet of jullie hem kennen. Hij was voorganger in Doetinchem onder andere. Hij is over de 90 is hij geworden. En op een bepaald moment zat hij aan tafel samen met zijn dochter. En toen spraken we over twijfels. We kunnen wel eens twijfels meemaken. Heer, heb ik het wel goed gedaan? En hoe zit dat ermee? En toen zei hij tegen zijn dochter, zegt hij, al zou het niet waar zijn dat het evangelie dat is wat het is, heb ik er nog geen spijt van dat ik in Christus ben geweest. Hij zei, s'avonds kan ik altijd met vrede in mijn hart gaan slapen. En ik ervaar een grote blijdschap, want dat gaat samen met het kennen van Jezus. Helaas zijn heel veel mensen die ervaren kerk zijn als een belasting. Als een druk van, als stel dat ik niet klaar ben. Maar wat is mooi is dat, ik mocht opgroeien in een gezin waar mijn vader altijd zei, want ik maakte me er zorgen over, ben ik wel bereid wanneer Jezus terugkomt? Toen zegt hij, Thomas, je hebt Jezus toch in je hart? Je hebt Jezus toch in je hart? Ja, maar dan komt daar die aanklager en die zegt van, ja maar, je hebt wel eens dingen verkeerd gedaan, zou het wel allemaal opgeruimd zijn? Wandelen we in het licht met Jezus, dan mogen we weten dat alles staat goed tussen hem en mij. En ik wil daar vanmorgen wat over met jullie delen, over juist Gods glorie in ons leven. Gods glorie die in ons leven aanwezig wil zijn. Dus dat vond ik zo mooi, dat we daarover kwamen te praten, over dat Jezus komt terug. Ik weet dat na een poosje op andere wegen te zijn geweest, toen ik 18 was, mocht ik opnieuw mijn hart aan de Heer Jezus geven. Je maakt allemaal je zoektocht. En sommige mensen zeggen, het is verschrikkelijk in de wereld. Dat wil ik niet zeggen dat het zo is. Ik heb ook leuke tijden meegemaakt in de wereld. Maar ik miste het beste. En het beste, daar zocht ik naar. En het bijzonder was dat toen de Heer mij riep, toen ik 18 was, opnieuw weer om hem te dienen. Toen zei de Heer, ik wil u wel volgen en ik wil u dienen. Want ik wist dat er een roeping op mijn leven lag om zendeling te worden, om de Heer te dienen. Want als kleine jongen mocht ik al met twee van mijn onderwijzeressen mocht ik bij de Heer Jezus brengen. En hoe deed ik het? Door normaal gewoon dat leven wat ik had met Jezus uit te delen. Ik zat op een christelijke school en het mooie van de christelijke school was dat we begonnen 's morgens met gebed. En toen de juffer had amen gezegd, toen ging ik verder. En dat vond ze heel, heel erg gênant. En ze vroeg af, hoe komt het dat jij bidt? Ik zeg, maar dat doen we thuis ook. Thuis leren we ook om naar de Heere God onze gedachten uit te spreken. En zij begon te zoeken. En zij heeft haar hart aan de Heer Jezus gegeven. Een tijd geleden, een aardige tijd geleden, 10 jaar geleden, mocht ik in een baptistengemeente in Arnhem spreken. En wie zat daar? Mijn juffrouw van die tijd, mevrouw Kleine. En zegt, het begon met jou. Het leven met Jezus. Wat mooi is dat. Dus we hebben iets. En dan heb ik ook tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil u volgen, maar ik wil geen saai christen zijn. Ik wil geen christen zijn die ik zei, ik hou van reizen, ik wil graag veel reizen, dus Northern Light Missions Ministry. Ik hou van reizen. En de laatste jaren hebben we een paar keer meegemaakt dat de Heer mij gewoon ergens heen zendt om te gaan. En ik ontmoet mensen op een bijzondere wijze. Ik mag met mensen bidden tot bekering. Aanleiding dat ik reis is omdat ik geïnteresseerd ben in verschillende dingen. En ik ontmoet mensen. En mooi als je mensen ontmoet, dan ontmoet je mensen met een nood. En dan te weten dat de Heer je leidt. Ik heb wel eens gezegd, Heer, geef mij de Filippus bediening. Weet je wel, dat je van een moment naar het een en ander wordt geleid om dan daar te mogen komen. En ik heb gezegd, Heer, ik wil ook reizen. Heer, en ik wil dat u mijn leven voorziet. En als ik dan terugkijk op bijna 50 jaar in de dienst van de Heer, dan kunnen we zeggen, een rijk leven gehad. Interessant leven gehad. En het is ook niet saai geweest. En als het saai was, lag het aan mij. Als het saai is in je christelijk leven, ligt het aan jezelf. Maar het is zo blij, ben zo blij dat er altijd mensen zijn in je omgeving die je aanmoedigen. Ik denk dat het zo belangrijk is. Dat mensen je stimuleren en bemoedigen, want dat hebben we nodig. Want als mensen je niet aanmoedigen, bemoedigen, dan modder je een beetje op je eigen manier modder je aan. Maar de Heer wil je meenemen in het ontdekken van hoe groot hij is. En dat was ook, dat ik zei, Heer, ik wil gaan. En het bijzondere is wat ik heb meegemaakt door mijn jaren heen. Ik heb toen ik 20 was, 21, heb ik Josien leren kennen. Ze was jeugdleider bij ons in de gemeente. En we hebben samen ook onze visie gedeeld om de Heer te willen dienen. En dat is gewoon ontzettend rijk geweest. Omdat wij hebben gezien dat God op bijzondere wijze ook ons gebruikt heeft. Daarom die lijst van allemaal dingen die ik meegemaakt heb. Ik heb iemand die vroeg me, wat heb je allemaal meegemaakt in je christelijk leven? Ik zeg, nou ja, ik ben begonnen als jeugdleider. En we hebben een koffiebar gehad. Ik heb op de markt gestaan met evangelische boeken. Ik heb een gemeente mogen pionieren in Lelystad. Wat later op een bepaald moment overgedragen is aan de pijler. Wat later de pijler geworden is. We zijn tweede voorgangers geweest in Zweden. Van een gemeente van meer dan 800 zielen. En in mijn grote verantwoordelijkheid was jeugd, tieners, kinderen en bejaarden. Dat was fantastisch, grandioos. En ik vind het zo fantastisch met bejaarden. Want ik vind het heerlijk om mensen bewust te maken van, we hebben het leven. We mogen voorgaan in een gemeente in Adorp. Dat ligt tussen Vriezenveen en Almelo in, want wij wonen in die hoek. En de eerste keer dat ik in die gemeente kwam, was de doorsnee leeftijd zo'n beetje, zal ik overdrijven of zal ik niet overdrijven? Nou, als ik dan zeg 70. De broeder die voorgaat, een evangelist, 82 jaar. Maar een hart voor Jezus. En het bijzondere is, ik zag die mensen en ik kreeg liefde voor ze. En ik heb die mensen uitgedaagd om te geloven dat de gemeente kan verdubbelen in de komende tijd. En die mensen die hebben mogelijkheden gezocht, zijn naar het AZC-centrum gegaan. Ze hebben daar geëvangeliseerd, de oudjes. Ze hebben gesproken over de Heer Jezus. En een van de medewerkers is tot geloof gekomen, ze was 34. En ze kwam naar een samenkomst toen ik sprak. En ze heeft haar hart aan de Heer Jezus gegeven, want ze wou zien waar die mensen hun energie vandaan haalden. Hun blijdschap vandaan haalden. Dat was de gemeente. En wat bijzonder. En dan ben je daar en dan maken we wonderen en tekenen mee. En de laatste keer was de groep al meer dan verdubbeld. En mensen komen met enthousiasme naar de samenkomst. Waarom? Jezus is in ons midden. Is het niet zo? Ik hoop tenminste dat jullie dat zo ervaren. Jezus, hij is hier. Heerlijk. En daarom vind ik juist mooi. We hebben gemeentes gepionierd. En op een bepaald moment was mijn bewoging. Ik kan zo heel goed begrijpen wat Paul zei toen hij tot geloof kwam. Je ziet de mensen en je wordt bewogen. Er staat in Matthäus 9 dat Jezus zag de scharen en hij werd met bewogenheid werd hij vervuld. Want hij zag het waren schapen zonder herder. Ik weet dat ik... We kwamen terug uit Zweden. We hebben in Zweden gewoond, 3 jaar. In de tijd van voorgangschap. En ik ben eigenlijk... We hebben voor dat God ons weer terug wou hebben naar Europa. Wat sterk is dat, hè? Dat er mensen zijn die profetisch dingen mogen uitspreken. We waren bij in een gemeente waar we ook support van hadden. En tijdens een oudste vergadering gaf een van de oudsten een profetisch woord. Hij zei, ik zie dat je zal een leger van caterpillars in beweging zetten. Dat was in 1982 was dat. En je zult Europa ingaan. Mijn droom was om jonge mensen mee te nemen in het enthousiasme voor Jezus. Dat heb ik nog steeds. Als ik de kans heb om een trainingsschool te beginnen, dan heel graag. Want ik geloof dat het zo belangrijk is dat wij ons leven vermenigvuldigen in de levens van mensen die God ons geeft. We spreken over christengemeente, dat zijn jullie. Ik moest er even over nadenken over dat begrip christengemeente. Maar in wezen zijn we discipelen van Jezus. En discipelen van Jezus is een levende gemeenschap. Dan mag je in je levens inkijken. Je mag samen zeggen, ik heb een nood en je gaat er samen voor bidden. Je gaat zeggen, jongens, hoe kunnen we dat vuur krijgen wat ik nodig heb? Hoe komt het dat wij dat niet meemaken? We hadden van de week sprak ik met iemand en zei, hoe komt het dat wij in Europa zo weinig geloof hebben voor wonderen en tekenen? Dat je erover gaat praten. Maar is het niet zo dat geloof is het aanvaarden? We hebben soms de moeite om te aanvaarden, want ons verstand zit ons zo vaak in de weg. Want we zijn zo rationeel geworden. Terwijl de Heer, hij wil. Het ligt niet aan God. Hoe willen wij ontvangen? En ik vind dat zo sterk. En ik heb ook door de jaren heen verschillende mensen mogen vertalen. Een van de mensen die een grote indruk heeft gemaakt was Reinhard Bonke. Hij kwam naar Zeist toe. En in het Witte Kerkje in Zeist zou hij spreken. Ze hadden hem uitgenodigd. En Reinhard Bonke was bekend in Afrika voor de honderdduizenden die sprak. We hadden hem hierheen gehaald. En de vraag was, zullen wel dezelfde wonderen gebeuren hier in Nederland? En in plaats van we baden, Heer, open die hemel, zodat die wonderen gaan gebeuren. Want u heeft een dienstknecht die u wil gebruiken. En hij zei, Thomas, zei hij, je zult vanavond zullen horen dat de ketenen zullen losbreken. Je zult zien dat gebonden zullen bevrijd worden. Er zal een turbulentie gaan komen in de hemelse gewesten. Hij had er geloof voor. En ik weet dat het zo bijzonder dat we samen baden voor die dienst. En wat we meemaakten die avond, dat was dat we hoorden het geluid van ketenen die van mensen afvielen. En dat was een beweging van Gods geest. En als je dat hebt meegemaakt, zeg je, meer. Wil ik meer van God zien. Halleluja. Als ik kijk hier in Etten-Leur, als ik kijk hier in Brabant, wat hebben we nodig? Jezus. En de kracht van Jezus. En wie kunnen die kracht van Jezus doorgeven? Wij. Want we hebben het toch meegemaakt? We hebben het leven meegemaakt. En dat heeft mij toen gegrepen. Toen was in de tijd dat we de schoolvorming in actie begonnen. Een discipelschapsschool. En de bedoeling was, wij leenden jonge mensen van gemeenten een jaar om ze mee te nemen in evangelisatieacties. Ik weet, we waren in Roermond. In de Keizerskroon, dat was een hotel, restaurant in Roermond. We hadden daar een campagne. De diensten die we hadden s'avonds, kregen we jonge mensen. En die jonge mensen voelden zich aangetrokken, want die zeiden, die geestelijke ervaringen die jullie hebben, hebben wij ook. En toen vertelden ze over hun ervaringen, dat zij midden in de nacht met hun grootvader spraken. Spiritistische ervaringen. Zij wisten waar we over spraken, alleen het was een andere geest. En we kwamen tot een clash. Want we wezen op dat spiritistische openbaringen heeft niks te maken met Gods openbaringen. Het spraken over Jezus. En dat hotel Keizerskroon, hadden ze geprobeerd om 's nachts in de brand te steken. Door de politie werden we gebeld. En ze hadden een jerrycan met benzine hadden ze gevonden. En die benzine was over de vloer uitgegoten. En ze hadden het proberen aan te steken, maar ze hadden het niet aangekregen. En ze zeiden, het is een wonder, onbegrijpelijk. Maar weet je wat bijzonder was? In die campagne ontstond een gemeente. En tijdens die campagne werden mensen gered. En dat geeft levens, hebben we levens mogen zien veranderen. Dat geeft, sorry voor het woord, een kick. Wanneer zulke dingen gebeuren, word je maar enthousiast, word je niet zo? Halleluja. En dat is juist het mooie, wanneer God werkt. En wanneer God in onze leven zo door mag werken. En dat heeft mijn leven eigenlijk altijd bezig gehouden. Op een bepaald moment ben ik voorganger geworden in de gemeente in Ede. Waar Lydia en Marlon, Jolijn en Emmy, vandaan komen. Fantastisch, wat we daar hebben meegemaakt. Ik geloof. En ik deel het. Waarom ik het deel? Omdat ik geloof dat we mogen spreken over geloof. We mogen dingen gaan zien wat God wil gaan doen. En we hadden geen jeugd in de gemeente. En als Hans vanmorgen de kinderen oproept om naar voren te komen, is het misschien een gebedsonderwerp. Om te zeggen, Heer, ga ons kinderen geven. Ik heb gebeden voor pianisten. We hebben gebeden voor muzikanten. We hebben gebeden voor kinderwerkers. We hebben gebeden voor kinderen. We hebben gebeden voor tieners. We hebben gebeden voor tienerwerkers. Weet je, God wil het geven. Maar er moet bij ons een ontvankelijkheid zijn. Dat we zeggen, Heer, wij willen graag dit gaan zien. En zeggen, ja, maar ik ben oud. Ik ben al gepensioneerd. Geef niet. God gebruikt gepensioneerde mensen om het licht van het evangelie uit te doen stralen. We hebben geestelijke opa's en oma's nodig. We hebben geen geestelijke opa's en oma's die nog steeds aan de fles zitten. Nee, we hebben nodig die het leven hebben meegemaakt en kennen de kracht van het evangelie. Die hebben we nodig. En we hebben toen mogen zien hoe die gemeente van een kleine gemeente is gegroeid. En wat bijzondere zalving daaruit voortgekomen. Mensen uit voortgekomen die een zegen voor Nederland zijn. Ik denk aan Rijen van Drongelen. Die kennen jullie waarschijnlijk de lofprijs. Komt uit die gemeente. En nog meer die vandaag een zegen zijn ook voor de beweging voor ons land. Halleluja. Weet u, het begon ermee dat de Heer tegen me zei, Thomas, ben je bereid te gaan? Afgelopen week was ik in Zweden. En ik was even op bezoek bij, want toen kwam Northern Light Ministry. Wat is dat eigenlijk? Nou, in wezen heeft dat te maken, waar God mij roept, daar wil ik gaan. Een van de dingen waar we ervaren waar God ons vaak leidt, is naar leiders toe, naar voorgangers en naar mensen te bemoedigen in hun geestelijk leven. Dus ook mee te denken in gemeentes, hoe kunnen wij verder jullie ondersteunen in jullie roeping. En ik was in Boerols, heet dat, is een stad, die ligt ten oosten van Gothenburg. En hij had daar een bijbelstudie voor Iraniërs en Afghanen. En ik kwam binnen en ik heb even aan de zijkant gezeten. Toen gingen we bidden. En hij had gesproken over de doop met de Heilige Geest. Halleluja. Fantastisch, heerlijk onderwerp. Weet u, hoe meer ik erover nadenk. We spreken over de doop. Wat is de doop? Dat is onderdompeling. Helemaal ondergedompeld worden. En onze oude mens afleggen. En wanneer Jezus spreekt, ik doop hem met de Heilige Geest. Dan is dat geen besprenkeling. Want vaak hebben we het idee dat de doop met de Heilige Geest een paar spatjes zijn die we krijgen. Maar hij wil ons helemaal onderdopen. Was er niet iemand die bad hier dat in de wereld weten ze hoe ze feest moeten vieren? Is het niet zo? Zei jij, hè? Ja. Man. Ik denk dat soms zijn we toch wel saaie mensen. Hoe kunnen wij attractief zijn naar een wereld die zoekt naar feest? Nu weten we natuurlijk, feest bij de Heer is wat anders dan in de wereld. Maar wat een enthousiasme. We spreken deze week, dan als je in Israël zou zijn. We hebben net een paar liederen gezongen, ook Israëlische liederen, waar men danst en men tot blijdschap komt. Ze vieren deze week Loofhuttenfeest. En als je in Israël komt, en dan moet je vooral als je naar Jeruzalem gaat, moet je op een vrijdagavond gaan. De avond voor Shabbat. En dan is het plein voor de kotel, dat is voor de klaagmuur. Die is vol met mensen. Jonge mensen voornamelijk, die daar dansen en daar zingen en God groot maken. Dat is een ervaring. Dan zie je de dames op de damesafdeling en de heren op de herenafdeling. En dan zie je ze voor, in voorhof zou ik willen zeggen, dan zie je ze door elkaar heen. En dan zingen ze en dan juichen ze voor de Heer. Met hun geweer over hun schouder heen. En ze staan er te dansen en zingen liederen over hun grote God. Of ze nou gelovig zijn of niet gelovig zijn, dat doet er niet toe. Maar ze hebben een identiteit, dat is, wij zijn er omdat God ons geroepen heeft. Grandioos. En ik dacht, dit is ook wat de gemeente mag zijn. En dat is mijn gebed voor jullie hier als hoeksteen van Etten-Leur. Jullie zijn wel pretentieus. Christengemeente Hoeksteen. In een tijd waar de hoeksteen probeert onderuit gehaald te worden. Maar fantastisch om dan een hoeksteen te mogen zijn die een verandering mag zijn in een samenleving en verademing mag zijn voor mensen die op zoek zijn naar God. Laat de samenkomsten zo zijn dat mensen voelen, ik ben welkom. Maar niet alleen maar welkom, Gods geest is hier. Want uit eigen kracht kunnen we dat niet. We hebben God nodig. En ik weet dat toen in Ede, misten we jeugd. En ik ben op mijn knieën gegaan en ik heb gebeden, Heer, geef ons jonge mensen. Geef ons jonge mensen. Als u niet komt met jonge mensen. En dat is helemaal niet verkeerd. Dat je momenten in je leven meemaakt. Zeg je, als u niet tussen beiden komt, weet ik niet of ik door kan gaan. En ik zei, Heer, u weet dat ik hier geroepen ben om voorganger te zijn in deze gemeente, een kleine gemeente. Heer, maar als er geen jonge mensen komen, dan hou ik ermee op. Maar weet je, God wil ons hart zien. In hoeverre geloven we dat er dingen gaan veranderen? En op een avond lag ik te bidden en ik kreeg de tekst uit Ezechiël 36, waar spreekt over dat je zult het geruis horen van dode doodsbeenderen die in beweging komen. Het was alsof de Heer tot me sprak, auditief. En weet je, dat gaf me geloof. Dat gaf me geloof om verder te gaan. En het duurde 4 maanden. Toen kwam Rutger binnen. Ik weet niet of jullie Rutger nog hebben meegemaakt. Kwam Rutger binnen en hij verstoorde mijn preek. Ik heb graag diensten waar mijn preek verstoord wordt. De anderen mogen de andere preken houden. Maar ik wil gewoon... Contact, juist. Reageer. En hij kwam binnen en zei, bid voor mij, want ik ben een zondaar. Nou, des te beter. Dat we samenkomen zijn waar een zondaar naar voren komen zeggen, bid voor mij, want ik ben een zondaar. We hebben voor Rutger gebeden. En hij werd de sleutel voor een jeugdopwekking waar we meer dan 100 jongelui in een jaar tot geloof zagen komen. Weet je, dit zijn dingen die je hebt meegemaakt van de kracht van God. En waarom ik dit zeg is omdat ik het wil delen met jullie, omdat ik geloof dat God hetzelfde wil doen in onze tijd. Ik haal niet mijn geloof uit een boekje. Ik haal mijn geloof uit mijn wandel met Jezus. En daar mogen we elkaar in bemoedigen. Dat we samen mogen zeggen, we wandelen met Jezus. En vanuit wat we met Jezus meemaken, mogen we dat zien wat hij beloofd heeft. Hij heeft ons niet alleen maar gered om met de hakken over de sloot heen te komen. Maar hij heeft ons gered omdat we in onze bestemming mogen komen waar God ons toe geroepen heeft. En ik moest zo denken aan onze broer die bad. 47 was je toen je tot geloof kwam. Amen. Ik ontmoette een man 2 maanden geleden in Portugal. We waren daar voor een conferentie. Ik zal niet al een hele verhaal doen, dan blijf ik de hele dag me allemaal verhalen vertellen. Maar we hebben zoveel meegemaakt, daar word je maar enthousiast over. En die man die heet Lou Engel. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van The Call. Lou Engel was 47 toen God hem riep en zei, ik wil jou dat jij gaat bidden en vasten voor de natie, Amerika. En hij zegt, ja maar heer, maar hoe moet ik dan leven? Hij zegt, ik zal voorzien. En hij begon met bidden en vasten. En er was iemand die zei van, als jij gaat bidden en vasten, ga ik jou een jaarsalaris geven. Hij zei, jaarsalaris heeft nu tot nu toe heeft de Heer voorzien. Elk jaar met hetzelfde jaarsalaris. Maar mijn roeping is om te bidden en te vasten. 5 jaar bad hij. En toen zei de Heer van, je moet de jongeren in Amerika, moet je oproepen om te gaan bidden. En ze organiseerden op de Capitol in Washington, organiseerden ze een gebeds- en vastdag met jongeren. Hij zegt, ik kon mijn ogen niet geloven toen ik 's morgens op de plaats kwam. En er waren 100.000 jongeren waren naar de Capitol gekomen om te bidden en te vasten voor de natie. En bijzonder wat ik met deze man meemaakte. Hij was geen grote pief, maar hij had een relatie met Jezus. Een relatie met God. En wat hij zei, dat zette iets in beweging. Het riep geloof op. En zijn verlangen is, en daar willen wij kijken in de toekomst, of we mee samen kunnen gaan werken, om hetzelfde in Nederland te gaan doen. Willen wij de situatie in ons land, de geestelijke situatie in ons land, keren, dan is het nodig dat we opnieuw weer ontdekken wat het gebed en de kracht van het gebed voor ons betekent. Ik zou willen zeggen, broer of zus, raak niet gefrustreerd als er niet gelijk er een antwoord komt, maar jouw gebed wordt gehoord door de Heer. Jouw gebed wordt gehoord voor je kinderen, broer, voor jouw kinderen. De Heer hoort jouw gebeden, want dat is een gebed naar zijn hart. En ik geloof juist dat het zo belangrijk is, want jullie hebben het mogen zien. Je dochter tot geloof gekomen, heeft ze laten dopen. Fantastisch. En ondanks dat, mag ik zeggen, de dwaasheid dat we hebben gezegd van, er bestaat geen God. We hebben een verkeerd plantje in een leven gezaaid en toch keert God het ten goede. Grandioos. Is dat niet fantastisch? Zo groot is onze God. En dus ik denk, ik wil jullie gewoon daarmee bemoedigen. En dan het laatste, en dan ga ik met jullie de Bijbel lezen. Want dan zeg je, hij doet helemaal de Bijbel niet open. Maar ik vind het heerlijk om bij jullie te zijn. Prijs Jezus. Als ik u zie, mijn broer, dan zie ik Jezus in u. Zijn kracht. Zijn verlossing. Is dat niet mooi? En ik was van de week, moest ik in Zweden zijn. En ik kwam daar in Borås, kwam ik daar de kerk met mijn vriend. Die had een studie voor mensen uit Iran en uit Afghanistan. En ik kom binnen, hij zegt, Thomas, wil je binnen? Want ze verlangen naar de doop met de Heilige Geest. En als er iets is wat spannend is, dat is bidden voor mensen met de doop met de Heilige Geest. Iemand onderdompelt onder water, daar ben ik er nog zelf bij. En dan dompel ik ze onder het water. Maar als ik ga bidden voor de doop met de Heilige Geest, ik kan helemaal niks doen. Het enige kan ik aan hem vragen, die de doper is met de Heilige Geest, dat hij hen doopt met de Heilige Geest. En dan ben ik ook nog zo'n pinksterchristen die gelooft dat doop met de Heilige Geest samen gaat met spreken in tongen. Niet dat ik een doctrine van maak, maar ik geloof wel dat er zichtbare uitingen zijn hoe we weten dat mensen tot de doop met de Heilige Geest gekomen zijn. En we bidden met deze mensen, en ik wist nergens van. En die ene man, een Iranier, die was door zijn vrouw meegenomen, moslim, en die had zijn hart aan de Heer Jezus gegeven die week. En ik sta voor hem te bidden, en God openbaart iets over zijn leven, waar hij mee kampt, waar hij mee strijdt. En weet je, het is lastig als iemand die jou niet kent opeens gaat vertellen waar jij mee zit. Heeft iemand iets doorgegeven? Maar ik ken hem helemaal niet. En er werd een doorbraak. En toen we baden voor de doop met de Heilige Geest voor deze man, toen zeiden we, strek je handen uit, ontvang. Kwam Gods geest over hem. Halleluja, dat vind ik dan fantastisch. Wanneer hebben wij het laatst voor iemand mogen bidden die gedoopt werd met de Heilige Geest? Een tijdje geleden. Maar dit is wat de Heer vandaag wil doen. En ik denk dus, ik ben zo dankbaar dat ik in zulke situaties mag zijn waar ik deze dingen mag meemaken. Er stond een jongen uit Afghanistan stond daar en ik bid voor hem en opeens laat de Heer zien, gat in zijn hart. En ik mag doorgeven wat hij heeft meegemaakt. En hij breekt en hij zegt, hier heb ik om gebeden, genezing. Van alle belevingen die je hebt gehad. Wat bijzonder. Jezus. Wat is Jezus dan lief. Wonderbaarlijk. Grandioos. En dan mag je zoiets meemaken. En dan maak je nog wat andere dingen mee in zo'n week. Het kan gewoon niet stuk. Om samen met Jezus te wandelen. Wees vrijmoedig. En wandel in de kracht die de Heer jou beloofd heeft. Meer dan je kunt bedenken. Meer dan je kunt bidden. Dat is mooi. Wandel. Goed. Ik noemde het juist dat deze week in Israël begint het Loofhuttenfeest. En ik wou een paar dingen met jullie daarover delen. Ook omdat ik geloof dat het heeft te maken met wat God ook aan ons wil leren. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 7. En dat is het gedeelte waar de Heer Jezus op een bepaald moment, op de laatste dag van het feest, en dat was het Loofhuttenfeest, waar hij de Joden oproept. En hij zegt in vers 37... En op de laatste, de grote dag van het feest, ik lees vanuit de herziende Statenvertaling, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Als iemand dorst heeft. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En hij zei dit over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. En velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. En anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch uit en er komt uit discussie. En er komt weer geloof, ongeloof binnen. Maar Jezus zei, wie dorst heeft. En als we willen spreken over het Loofhuttenfeest, dat vind ik het zo bijzonder dat als ik wat over nagedacht, maar over gelezen, dan zien we dat God stelt het Loofhuttenfeest in, niet voor ons. We mogen het uittesten, dat is gewoon fantastisch. Als jij, ik wil zeggen, het dak is niet al te dicht, dus niet steekhoudend om de regen tegen te kunnen houden. Maar het Loofhuttenfeest heeft God ingesteld voor bepaalde redenen. Ten eerste, en dat vind ik zo sterk als we vandaag aan de dag denken. We spreken over dat Jezus komt terug. Een van de aspecten waarom we weten dat Jezus terug gaat komen, is omdat we zien, hij heeft zijn volk teruggebracht naar Israël. Als we zien hoe Israël tot stand komt, en dat het tegen alle tegenslagen, tegen alle tegenstand als natie bestaat. En wat ik ook net zei, wat bijzonder is, als je in Israël bent, Dan zijn mensen niet gelovig in die zin zoals wij denken wat de gelovig zijn. Je hebt daar de orthodoxe, je hebt daar ook de gelovigen, maar je hebt ook de seculieren. Maar allemaal weten ze dat God is één. En als ze bij de klaagmuur staan en ze zijn seculier, dan kennen ze wel dat gebed van God is één. Er is een bewustzijn van wij zijn hier in het land omdat God ons naar dit land gebracht heeft. Fantastisch. Bijzonder. Dus ik denk dat het zo bijzonder is dat we leven in een tijd waar we mogen weten dat Jezus terugkomt. En ik geloof dat het zo belangrijk is om dan ook bewust te zijn van, kennen we onze geschiedenis? En als we spreken over het Loofhuttenfeest, dan zien we dat God stelt het in, als je leest in Leviticus hoofdstuk 23, dan zien we dat God stelt dit feest in als het laatste feest van alle feesten. Het waren pelgrimsfeesten. En dat vind ik zo mooi, als je dat gaat kijken, dan Pesach, dat is eigenlijk het feest van verzoening, uittocht. God haalt hen uit Egypte. En dan zien we Shavuot, of eigenlijk Pinksterfeest, is het feest van de openbaring van Gods heerlijkheid. Pinkster, dat Gods geest wordt uitgestort. Maar ook het volk mocht dat meemaken. God haalde ze uit Egypte. En weet je waar ik bij moest stilstaan, waar ik eigenlijk niet zo bij stil had gestaan? Dat wij hebben altijd het idee dat toen God het volk uit Gozen haalde, dat het volk God zocht. Nou, ik zou zeggen, ze zochten helemaal niet de Heer. Ze waren helemaal geïndoctrineerd door het Egyptisch denken en ook zelfs het heidens denken. Maar waarom haalde God hun uit Egypte? Omdat God een verbond had gesloten met Abraham, Isaac en Jacob. En ik wil dus gewoon zeggen dat God, wanneer hij een verbond met ons sluit, dan houdt hij zich eraan. Zelfs in het verhaal van de uittocht uit Egypte naar het beloofde land, dan zien we dat het volk helemaal niet gehoorzaam was. Helemaal niet godsvrezend was. Een gouden kalf gingen ze aanbidden. En dan zou je zeggen, God zou dan zo verergerd moeten zijn. Maar dan zien we dat het hart van God is verzoenend. Gods hart is verzoenend. En een van de dingen die God het volk leert, ondanks je falen, ondanks je vallen, ondanks je tekorten, ik ben er om mij met jou te verzoenen. Want ik heb een verbond met jou. Is dat niet bijzonder? Ik heb een verbond met jou. En dan zien we dat ze komen dan bij de berg Sinaï. En dan zien we dat God openbaart zich. En terwijl hij zijn heerlijkheid openbaart, en dit is juist het tricky, het moeilijke, dat terwijl hij zich openbaart en zij de heerlijkheid van God ervaren, gaan ze toch het gouden kalf gaan ze eren. Waarom? Omdat het zo in hun denken was. Afgodendienst. En toch had God een plan met hen om hen te brengen naar het beloofde land. En als wij dan het Sukkot, of wanneer wij het Loofhuttenfeest vieren, en men viert het in Israël, dan viert men omdat de Heer zegt, dit moet je van generatie op generatie moet je doen, om te gedenken wat ik gedaan heb. Hoe belangrijk is dat? Ik was van het zomer, sprak ik met een paar jonge evangelisten in Noord-Zweden. En we kwamen te praten over, wat zijn we voor beweging? En ik zei, wij zijn een geloofsbeweging. Onder andere in Zweden is men heel erg bezig met de Pinksterbeweging een denominatie te laten zijn. Het gevaar met een denominatie is dat we vaak dan onze geloofsleren hebben. En we zijn eigenlijk het vuur zijn we kwijtgeraakt waarom wij ontstaan zijn. En toen vertelde ik juist, we zijn een geloofsbeweging. En toen zei ze, maar hoezo? En toen mocht ik iets van mijn eigen leven delen wat geloof voor mij betekent. Wat uitstappen in geloof voor mij betekent. Wat wandelen in gehoorzaamheid voor mij betekent. En ze zaten naar me te luisteren. En bij sommigen liepen de tranen over hun wangen. Zeiden, dat is wat we missen. Dit verlangen wij. Waar zijn de mensen die ons uitdagen om die stappen te nemen in geloof waar we Gods kracht mogen gaan zien? En ik moet zeggen, ik vind het altijd heel spannend. Maar ik ben kinderlijk wat dat betreft. Ik ben kinderlijk in het vertrouwen van de Heer. Als de Heer iets gezegd heeft, dan gaat hij doen. Waarom? Omdat hij een waarmaker is van zijn belofte. En ik heb een verbond met hem. En hij heeft een verbond met mij. En dat is juist het mooie dat als wij het Loofhuttenfeest vieren, dan zien we dat de Heere God, hij spreekt over dat ik wil jullie eraan herinneren. Ga even met me mee naar Leviticus hoofdstuk 23. En dan zien we dat God stelt dit feest in. De Bijbel is nieuw, dus ik ben nogal bezig om de bladeren een beetje in beweging te krijgen. 23, En daar zien we dat de Heer, hij stelt het feest, het loofhuttenfeest, stelt in. En dan lezen we vanaf vers, even kijken, vanaf 33, daar zien we dat de Heer sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van de 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heer. Het loofhuttenfeest, en dat vind ik zo mooi, staat voor de Heer. Als we vanmorgen hebben geluisterd naar degene die dus ons mee hebben genomen in hun liederen, hebben ze gedaan niet voor jullie in eerste instantie, maar voor de Heer. Ons dienen is niet het dienen voor mensen. En vaak worden we, als wij mensen dienen, worden we teleurgesteld. Maar mooi, als we de Heer dienen, dan doen we het voor Hem. En dan geeft Hij de blijdschap en Hij geeft de kracht om zelfs door dingen heen te kunnen kijken. En dan staat het, het is een feest voor de Heer. En dan staat hij, op de eerste dag is er een heilige samenkomst. En dan geeft hij heel duidelijk aan hoe die moet zijn. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. En op de 8e dag moet u uw heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkele dienstwerk doen. En als we lezen dan in hoofdstuk 3, vers 40, dan zien we dat dat samen ging ook met eigenlijk de Heer te danken. Het was een oogstfeest. Het was een feest waar men de Heere dankte voor de oogst. En toen ik hier zo mee bezig was, halleluja. Ons leven mag vrucht voortbrengen. Dankjewel dus de Heer dat je vrucht mag voortbrengen. We zijn zo bezig met alles moet op mij gericht zijn. Hè? Waar is mijn telefoon? Die heb ik in de tas. Maar allemaal selfies, weet je, waar wij centraal staan. Hè? Waar ik in het gezien moet worden. Maar het oogstfeest is dat we zeggen, Heer, dank u wel voor de vruchten die u gebracht heeft. Ik vond dat zo bijzonder als we dan kijken naar ons leven. Jullie brengen vrucht voor. Ten eerste als je in de aanwezigheid met de heilige bent geweest. Ik vind dat zo mooi dat als we kijken naar de berg Sinaï. Wanneer Mozes de berg opgaat en hij ontvangt daar de woorden van God. Wij noemen dat de 10 geboden, maar eigenlijk zijn het de woorden van God. God, hij openbaart zich wie hij is. Hij laat zien hoe zijn wezen is. En hij wil ons daarin meenemen. En daarom is juist mooi, wanneer we vervuld worden met de Heilige Geest, dan schrijft hij zijn woorden op ons hart. Dan doen we de dingen die hem wel behagelijk zijn. Ik had wel eens met mijn zoon over. Op een bepaald moment toen had hij een haardracht die mij niet zo aanstond. Had dat gekleurd. En Josien die zei tegen me, zeg maar, ja hier, ik denk niet dat papa dat leuk vindt. Want ik had een opmerking gemaakt dat ik niet zo leuk vond dat hij het zo deed. Ten eerste, hij was voorganger en mensen keken naar je. Toen zei hij, oh zegt hij, geen probleem. Als ik daar papa verdriet mee doe, dan gaat het gelijk eraf. Hij is smiddags naar de kapper gegaan. Heeft gelijk weer een normaal kapsel heeft hij aangemeten. Ik zei, nou dat gaat wel ver. Maar het hele probleem vandaag en dag, waarom wij niet de kracht van God zien, is dat wij met God argumenteren en dat we zeggen, Heer, u moet me aanvaarden wat ik vind. Terwijl de Heer ons uitnodigt om in de rijkdom te komen, om hem te leren kennen als die Vader die in alles voorziet, als die Vader die in alles zijn kracht en zijn heerlijkheid wil openbaren, omdat hij een plan met de schepping heeft. En met ons, amen. Ja. Dus dat is het heerlijke, dat God heeft een plan met... En je kan niet met God marchanderen. En misschien juist omdat we marchanderen, dat we zo weinig van zijn kracht zien. Omdat wij het stellen naar onze eisen hoe het moet gebeuren. En dan zien we dat de Heere God, het is een oogstfeest. Waar ze de opbrengst van het land mogen inzamelen en aan de Heer bieden. En ik vind het zo mooi, het loofhuttenfeest begint wanneer, en is een stap van geloof. Want dan komen ze, dat nieuwe land komen ze binnen. Dat land wat ze hebben ingenomen, ze hebben geen graan hebben ze gezaaid. Ze hebben geen oogst van zichzelf. En toch gaan ze het loofhuttenfeest vieren. En waar ze de Heer danken in vooruit voor de oogst die de Heer gaat geven. Dat is geloof. Uitstappen in geloof. Heer, u heeft beloofd. En ik geloof u en ik aanvaard u. En ik ga handelen in geloof. Weet u dat, als ik daaraan denk, word ik enthousiast. Halleluja. Soms heb ik moeite mee. Omdat dan denk ik met mijn eigen gedachten, ja, maar kan dat wel? Of kan ik dat wel vragen? Maar ik wil je vanmorgen wil je bemoedigen en zeggen, hij is je hemelse vader. Hij heeft een plan met jouw leven. Hij heeft een bestemming voor jouw leven. En dan zien we dat het is een oogstfeest, een dankfeest. En dan staat het daar op een bepaald moment dat, dat ze de hele, in vers, hoofdstuk 3, vers 40 staat het, op de eerste dag moet u uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Als laatste misschien even wat we doormaken. Van zomer werd ons een gemeente in de schoot geworpen. De oudsten waren opgestapt en zei Thomas, nu mag jij de gemeente overnemen. En best wel heftig. We zaten in Zweden. En dat betekende dat we heel veel dingen moesten doen. En eigenlijk had ik vanmorgen daar moeten zijn. Maar ik vond het zo fijn om bij jullie te zijn. En ik had geregeld dat iemand anders kwam spreken. Maar het is een gemeente die een beetje in de hyper grace level zit. En zo gauw je het zegt, moet doen, dan merk ik bij bepaalde mensen, die vliegen al helemaal tegen het plafond aan. Het is allemaal genade. Maar als ik dan de Bijbel lees, en als ik het woord van God zie, zien we dat God heeft bepaalde verordeningen gegeven, waar hij zegt, ik vraag van jullie gehoorzaamheid. En het loofhuttenfeest is zo'n feest waarin je zegt, je moet je 7 dagen verblijden. Ja, zeg maar, mijn reservetank van blijdschap is op. Dus hoe moet ik het doen? Stap in geloof. Kijk om je heen. Zie wat de Heere gedaan heeft. En dank hem daarvoor. Weet je, een van de dingen die ik zo fantastisch vind, dat is God, hij troont op de lofzangen van zijn volk. Lofzangen betekent, we gaan hem loven. We gaan hem de eer toe brengen die hem toekomt. Hij is de voorziener. En dat vind ik zo ontzettend mooi, dat wij mogen ons verblijden in de Heer. En dan staat het hier, wordt hier van 4 gewassen genoemd. De loofhut, een paar keer ben ik in Israël geweest met loofhuttenfeest en ik ben er gewoon, ja, bijzonder. Op de balkons, in de tuinen, overal heb je die loofhutten. En dan het is gewoon een familiefeest geworden. Zoals voor ons bepaalde feesten ook familiefeest zijn geworden. En dan hebben ze die hutten daar en dan slapen ze daar. En eigenlijk wat de bedoeling is van ook een lovenhut, dat is dat het dak is van bladeren. En wat heb je met bladeren? Je kunt er doorheen kijken. En een van de beloften die de Heere God aan Abraham gaf was, uw nageslacht zal zijn als sterren. Ja, bij ons is het een beetje moeilijk om die sterren te zien, want we hebben zoveel kunstlicht rondomheen. Dus misschien heeft dat ook mee te maken waarom het geloof niet zo sterk is. Maar kom je ergens waar het pik en pik donker is en je ogen zijn aan gewend, dan zie je dat die hemel is vol met sterren. En die sterren waren een teken van Gods trouw en Gods belofte. En dat hebben we nodig. Heb je gezien? Mooi, hè? Ja. Fantastisch. Dus we zien die sterren en elke keer we die sterren zien, dan, ja, bij ons als wij kijken, wij wonen in een beetje een afgelegen gebied, dus het valt nog wel eens mee en dan vooral s winters, dan is die hemel helder en dan zie je ten eerste zie je dat de verschillende straten die er zijn en dan zie je de Noordpoolster, heet die, hè? En op een bepaald moment krijg je steeds meer en meer sterren, ga je zien. En dan word je helemaal stil. En dan te bedenken dat al die sterren zijn door mijn schepper gemaakt. En hij heeft ze gemaakt en hij heeft een belofte gegeven dat wij in hem onze beloften verwerkelijk mogen zien. Halleluja. Is dat niet mooi? Ja. Wij delen vaak vanuit ons ongeloof. Maar als wij mogen kijken naar onze grote schepper, hij zegt, joh, ik wil je meenemen. In dat grote geloof, waar ik wil laten zien dat ik de voorziener ben. En dan zie je zo'n loofhut, en dan voor zo'n loofhut dan zie je allemaal van die bundels. En die bundels die bestaan uit vruchten, en die bestaan uit, wat ik hier heb genoemd, de palmtak, de looftak en de wilgentak. En wat het symbool daarvan is, dat eigenlijk in wezen dat de loofhut ons weer samenbrengt. Vrucht heeft smaak en heeft geur. De palmtak, die heeft smaak, maar geen geur. En dan heb je dan de wilgentak, die heeft geur, maar geen smaak. En dan heb je dan uiteindelijk, nee, geloof ik, sorry, nu haal ik door elkaar. De laatste, de wilgen, heeft niks. Die smaakt niet en die heeft geen geur. Maar wat eigenlijk dan mee, de bedoeling is met wat eigenlijk daar gezegd wordt. God wil ons weer samenbrengen. En ondanks onvolkomenheid, wat doen ze? Ze nemen die kwast met die takken en die wuiven ze naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden, naar het noorden. Ze wuiven naar boven en naar de aarde. En wat bedoelen ze mee? Heer, we geloven in u dat u hemel en aarde gemaakt heeft. Dat uw beloften waar zijn. En al heb ik geen smaak en al heb ik wel een geur, ik mag weten dat ik het mag horen in uw bundel waar we samen uw koninkrijk mogen bouwen. Ik vind het zo fantastisch. Zo grandioos. Als je dat mag weten, dat de Heer ons daarin meeneemt. En dat vind ik dat zo. En dan zien we dat Loofhuttenfeest is een feest van vreugde. En daarom kan ik zo voorstellen dat de Heer Jezus, en dan ga ik naar mijn einde toe, dat de Heer Jezus tegen die mensen ziet, die verlangen naar Gods ingrijpen weer. Gods aanwezigheid, Gods heerlijkheid. En dan staat hij er op de laatste dag van het feest. En dan zegt hij, wie dorst heeft, die komen tot mij. Wat is dat mooi, dat de Heer Jezus, hij zegt, als er iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wat is het mooi dat deze plek, samenkomen zondagsmorgens. Ik zat er even over na te denken, waarom komen we alleen maar zondagsmorgens samen? Als je s'avonds een dienst hebt, dan krijg je nauwelijks de mensen op de been. Behalve wanneer er een beweging van Gods komt. Ik heb meegemaakt dat wij elke avond van de week diensten hadden. Want we kwamen met verwachting van wat gaat God nu weer doen. Je verwachtte dat mensen tot geloof zouden gaan. Je nam je buren mee, je nam je vrienden mee. Een beweging van Gods geest. Ik verlang naar dat we dat in Nederland opnieuw weer mogen meemaken. Mijn verlangen is gewoon, Heer, we zijn het zat om kerkje te zijn. Ja, sorry, dat zeg ik. Misschien jullie niet, misschien vinden jullie het fijn. Houd me rustig. Oké, maar we willen een beweging zijn. Want onze opdracht is dat de wereld zal weten wie Jezus is. Sterker met het feest van de tabernakel is eigenlijk ook een herinnering dat God woont in ons midden. Hoe was het toen je vervuld werd met de Heilige Geest? Je stroomde over. Iedereen wou je delen. Ik vind het zo mooi dat beeld van wanneer Mozes de berg op gaat. En hij ziet de heerlijkheid van God en hij komt de berg af. Moest hij zijn aangezicht bedekken. Waarom? Omdat de heerlijkheid, die straalde er vanaf. Ik geloof erin, vrienden, dat we dat opnieuw weer kunnen gaan meemaken. Dat de heerlijkheid van God van ons gezicht zullen afstralen. Heb je wel eens meegemaakt dat mensen komen bij je thuis en zeggen, wauw, wat is het hier vredig. Of wat ben je toch vredig in je manier van doen. Waarom? Omdat de heerlijkheid van God in ons leven zichtbaar is zonder dat we het zelf zien. Maar we zijn in ontmoeting geweest met onze hemelse Vader. En dan straalt het uit. En dat is wat Jezus zegt, wie dorst heeft, hij komt tot mij. Halleluja. Wat ben ik blij dat Jezus, hij is hier vandaag. Hij staat in ons midden, hij zegt, kom tot mij. En drink van het levende water. En dan gaan wij weer bedenken, ja, maar hoe moet dat dan? Wil ik het wel? Vraag ook, wil ik het wel? Gisteren toen maakte je zien een flesje spa bruisend open. En ze was er niet op bedacht dat als je dat die dop eraf draait, en het dan gaat eruit. Ik vind dat zo'n mooi geestelijk beeld. Wanneer we Gods geest ruimte gaan geven, dan gaat misschien dat onverwachte gebeuren wat je niet had verwacht. Je wil dat spa, ja lekker, maar niet dat het hele tafel nat maakt en alles wat eronder ligt. Maar het was een mooi waterballet. Als Gods geest gaat komen, dan stroomt het over. Zorg dat je een dweil hebt. Zorg dat je het op kan vangen. En dat is waar wanneer de Heer, hij wil komen en hij wil dat overstromen. Want hij doet het ondenkbare, gaat hij doen. Halleluja, halleluja. Prijs Jezus. En dan staat het. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Ik verlang ernaar. Je zegt, ik ga niet de leeftijd vragen, ik ben 68. En ik voel me nog steeds, aan de ene kant merk ik dat mijn haar begint een beetje bij te kleuren. Het is herfst bij mij. Het begint ook af te vallen, weet je wel zo. Maar ik wil van binnen wil ik jong zijn. Omdat de geest van God is jong. is levendig. En het heerlijke ook, als je ouder wordt, mag je een bepaald moment zeggen, nou, ik kan even niet mee, maar ik zegen jullie. Dan willen we vaak, dat, Josien die vindt het altijd heerlijk om hier bij jullie in de samenkomst te komen, want jullie hebben niet zoveel lawaai van voor. Ja, van bij sommige diensten waar we zijn, daar hebben ze zo'n luide muziek dat je van die dopjes in je oor moet hebben. En het ontneemt je al bijna de vreugde om samen de Heer te loven te prijzen. Heerlijk. Wat bedoel ik heerlijk? Dat jullie geen lawaai hebben, oké. Maar het heeft met leeftijd te maken. Maar zorg dat we levendig zijn. Halleluja. Weet je, als we in aanraking komen met de levende God die wonderen en tekenen doet, dan stroomt mijn hart over van blijdschap. Ja, ik kan dat niet laten wat hier staat. Dat, om te zeggen, dit is wat de Heer ook wil. Hij wil dat het levende water, dat uit ons binnen zal gaan vloeien. Levend water. Met Gods geest in ons hart, met Gods geest in het midden van de gemeente, gaan de gaven van God ook in beweging komen. Tegenwoordig heb je van die profetenscholen en iedereen moet profeteren. Ik geloof een gezonde gemeente, waar Gods geest aanwezig mag zijn, daar zullen we gaan meemaken dat er openbaring zal zijn die te maken heeft met heil. Toen ik de Bijbelschool in 1972 bezocht in Zweden, was dat een gemeente die opwekking meemaakte. En daarom zei ik elke avond diensten. En het was spannend. En er waren een paar mensen die de bediening hadden van profetie. En ik weet, de evangelist daar in de gemeente was ook een profeet. Hij kon zeggen van, mevrouw, u zit daar met die en die jurk aan. U stond voor de klerenkast en u maakte de keuze of u nou die grijze jurk zou aandoen, of die gebloemde jurk. Maar u hebt uw grijze jurk aangedaan. En omdat u zult weten dat de Heer weet dat hij van je houdt, vertel ik je ook wat voor behang je thuis hebt. Dat is een dimensie. En daar wil de Heer ons wel meenemen. Niet om te waarzeggen, maar omdat de Heer wil laten zien, ik ken jouw gedachten. Ik weet precies hoe je in elkaar zit. Ik ken je naam. Het gebeurt mij regelmatig dat de Heer mij de naam geeft van iemand waarvoor ik bid. Ik zeg, heet je zo en zo. En hij zegt, hoe weet je dat? Ik weet niet. Maar die naam die komt in mijn hart op. En ik, weet je dat? Omdat God zegt, jij gaat mij aan. Jouw situatie, jouw strijd is een deel van mijn bewogenheid voor jou. En degene die door jou gered zullen gaan worden. Halleluja. Het verbreedt de dimensie. Het maakt de dimensie groter. En daarom vind ik zo mooi met Loofhuttenfeest. Het is een terugkerend feest van generatie op generatie, waar men spreekt over die grote wonderen en tekenen die God deed. En de honger opriep, we hebben het weer nodig. Ik kan me voorstellen, Paul, dat je zei van toen je tot geloof kwam, stroomde je over. En wat verlangen we soms naar die eerste liefde die we hadden. En hoe kunnen we het terugkrijgen? Dicht bij God te zijn, ja. Halleluja. Elkaar daarin aanmoedigen. Weet je, mijn verlangen is dat we dat mogen meemaken. Halleluja. Amen. Jezus, ik wil u gewoon danken dat u in ons midden bent. En dank u wel dat u degene bent die, zoals u daar stond op dat feest, het Loofhuttenfeest, waar u zag dat men de kannen met water bracht en het over het altaar gooide, dat er een honger en een verlangen was bij het volk van, wij verlangen weer onze God in zijn heerlijkheid te mogen zien. Zijn heerlijkheid die openbaring gaat geven, die heerlijkheid die dingen in beweging gaat zetten, de heerlijkheid waardoor uw naam geëerd zal gaan worden. Vader, ik wil zo bidden, ik wil zo danken dat u in ons midden bent. En ook wel door de liederen die we hebben gezongen. Ons getuigenis, ons amen wat we hebben gezegd. Heer, dat u zich daarin verheugt en verblijdt. Heer, ik wil bidden dat u met uw geest gaat komen. Ik wil bidden dat uw geest als dat water mag zijn die over de gemeente mag uitgestort worden. Heer, omdat Etten-Leur en deze omgeving nodig heeft dat ze de heerlijkheid van u gaan zien. Heer, dat als zij broeders en zusters in een dagelijks leven tegenkomen, dat ze die heerlijkheid zien. Heer, dank u wel dat wij mogen bidden dat u dat gaat geven. Vader, wil op dit moment onze teleurstellingen, Teleurstellingen die soms bij onszelf hebben gezocht. De teleurstellingen die bij mensen hebben opgeroepen. Heer, die willen we bij u gaan brengen. En we zeggen, Heer, we laten ons niet meer afhouden. Laat ons niet meer hinderen van wat er gebeurd geweest is. Heer, maar we willen gaan zien wat u gaat doen. Heer, u heeft ons een tijd gegeven. Een tijd van genade. En ik wil u danken dat die genade die u geeft, Heer Jezus. Die zal vol gegeven worden. Omdat als u komt, dan geeft u in overvloed. Halleluja. En ik wil zo prijzen. Ik wil zo danken. Dat uw Heilige Geest aanwezig is. En dat de belofte die u uw discipelen gaf. Gij zult kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Dat die kracht, Heer, op ons is. En Heer, zijn we een beetje droog geworden? Zijn we wat kwijtgeraakt? Dan bid ik nu, Heer Jezus, dat u met uw Geest vanmorgen ons opnieuw weer aanraakt en doorstroomt. En dat uw Heerlijkheid ons in beweging zet naar het hart van de Vader. Zodat ieder het mag zien en horen. Heer, we hebben vanmorgen gebeden voor familieleden. We hebben gebeden voor hen die het nodig hebben. We hebben u gedankt voor verhoring van gebed. En Vader, ik wil bidden dat dit vermenigvuldigd gaat worden de komende tijd in deze gemeente, Heer Jezus. In de levens van mijn broeders en zusters die u zo kostbaar zijn, die u zo dierbaar zijn. Heer, ik wil u danken dat u zoveel van hen houdt, Heer. En u weet waar we allemaal mee worstelen, waar we allemaal doorheen gaan. Maar Heer, u bent groter dan de worsteling. U bent groter dan de dingen waar we moeite mee hebben. U bent groter omdat u zegt, ik wil je in de vrijheid zetten. Ik moet denken aan Psalm 118, waar u spreekt dat u ons in de ruimte zet. Vader, ik wil bidden dat uw Geest de gemeente meeneemt in die ruimte waar u gezien zal gaan worden. In Jezus' naam. En ik wil elke belemmering en elk negatief wat geweest is, willen we verbreken in Jezus' naam. En we willen uw kracht van opstanding, uw kracht van heerlijkheid, willen we vrijzetten over de levens van mijn broeders en zusters. In Jezus' wonderbare naam. Heer, we willen een gemeente zijn die niet alleen maar wacht dat u terugkomt, maar we willen een gemeente zijn dat we bezig zijn, werkende zijn, totdat u terugkomt. Heer, dat de wereld zou weten dat u Koning Jezus bent, in Jezus' wonderbare naam. Amen.